wil vanavond graag met u iets lezen uit Genesis, Genesis 22. Genesis 22. Het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Hij zei: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon, kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zal ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. Hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, in het Hebreeuws staat er Yahweh, Jireh, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. En het gebeurde na deze dingen dat Abraham de boodschap gebracht werd: zie, ook Milka heeft Nahor, uw broer, zonen gebaard. Bus, zijn eerstgeborene, Bus, zijn broer, en Kemuel, de vader van Abraham, Geset, Hazo, Pildas, Jetlaf en Betuel. Betuel verwekte Rebecca Deze acht baarde Milka aan Nahor, de broer van Abraham. Tot zover. Ik kan me voorstellen dat sommigen van jullie dit hoofdstuk bijna uit hun hoofd kennen, omdat het zo vaak is voorgelezen mogelijk. Anderen niet. Ik heb wel eens ergens over dit hoofdstuk gesproken en toen de kritiek gekregen dat dit inlegkunde is, wat ik allemaal nog ga zeggen. Dat dat gewoon een beetje uit mijn duim gezogen is en dat ik dat erin stop. Terwijl anderen van hetzelfde hoofdstuk ervaren hebben, gevoeld hebben, geproefd hebben, dat het een profetie is van de bovenste plank. Daar zit dus van alles tussen. En ik weet niet hoe het jullie vergaat. Ik weet alleen dat het voor mij een heel bijzonder stuk uit de Bijbel is. Heel bijzonder. Vorige week had ik een toespraak ergens over Psalm 89. Dat was gewoon aan de beurt, de Messiaanse psalmen. En in Psalm 89 vers 4, ik heb het net toen ik dat nog even weer gepakt en opgezocht. Ik kan het zo voorlezen. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. Jawé, zegt in Psalm 89, ik heb een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. Zo gingen die beiden samen. Dat is al de eerste. En het is een hele mooie, een hele diepe. Sommige mensen hebben gezegd van dit hoofdstuk, kijk, hier blijkt nu uit dat de Bijbel niet kan, dat het niet waar is. Een God die zo instrueert dat je je eigen zoon moet offeren, kan geen God van de liefde zijn. Dit is wreed, dit kan niet. Maar die zijn nooit toegekomen aan de feitelijke betekenis van ditzelfde hoofdstuk. Want God bevestigt, zegt het Nieuwe Testament, zijn liefde ten aanzien van ons hierin, dat Christus Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dus het overgeven van de Heer Jezus, het geven van de Heer Jezus, is een bewijs van zijn liefde. Een bevestiging van zijn liefde. En dat vinden we hier. En ik hoop dat ik het een beetje schetsen kan. We lazen dat na nadat die ram in de verwarde struiken kon worden geofferd in de plaats van Isaac. En de engel zegt, nu weet ik dat u godvrezend bent en dat u uw enige niet onthouden hebt. Dat u echt wilt doen wat God van u heeft gedaan. En uw zaad zal talrijk worden als de sterren van de hemel en als de zandkorrels op het strand. Dat is de tweede keer dat dat gezegd wordt. De eerste keer is al in Genesis 15. Toen werd Abraham, die nog geen zoon had toen, uitgenodigd om te gaan kijken. En hij mag proberen om de sterren te tellen. En hij mag proberen om de korreltjes zand te tellen die aan de oever lagen. Hij kon het niet, maar zo talrijk, zegt de Heere daar in Genesis 15, zo talrijk zal ik uw nageslacht maken. En er staat in Genesis 15 zo schitterend, en Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu moet u eens proberen om datzelfde stukje tekst, diezelfde woorden op te zoeken in het Nieuwe Testament. Komt u uit bij Jacobus. Jacobus is een, even heel voorzichtig geformuleerd, een zoon van Jozef en van Maria. Opgegroeid in Nazareth. Samengeleefd met mijn heiland. Samen aan de tafel. Samen de klussen van misschien de werkplaats van Jozef. In elk geval daar opgegroeid. En Jacobus zegt in dat prachtige van zijn brief in het Nieuwe Testament, de broeder des Heren. Hij zegt niet, ik heb met hem geknikkerd, ik heb met hem gespeeld, ik heb met hem stamppot gegeten. Ik noem maar een paar dingen van vandaag. Nee, dat zegt hij niet. Als hij het over hem heeft, dan zegt hij, het is de Heer des Heren. Die broers die aanvankelijk niet eens in hem geloofden, weet u wel, Johannes 7, die zeggen, nou als u nou toch wat wilt, dan moet u naar Jeruzalem gaan en u daar openbaar maken, want u hoeft niet zo stiekem ergens in de binnenlanden rond te dwalen. Jacobus. En die zegt, weet je, ik zal u wat vertellen. Hij heeft het over een vader van de gelovigen en over een moeder van de gelovigen. Die vader, dat is Abraham. Want Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Weet je, wanneer bleek dat hij God geloofde? Ja, zegt u, Genesis 15, toen hij daar stond aan de oever van het meer. Toen hij daar stond en de sterren moest tellen en de korreltjes. Nee, zegt Jacobus, nee, toen niet. Weet je, het bleek toen hij zijn zoon op het altaar legde en overwoog dat God bij machte was om hem, om die zoon uit de doden op te wekken. Toen bleek het. Dus onze geschiedenis van vanavond is het bewijs dat hij de vader van de gelovigen is. En dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Wij kunnen wel eens wat roepen. Arjen citeerde vanavond, met mijn God spring ik over een muur en met mijn God loop ik door een legerbende, werd net geciteerd. Een broeder had dat in een samenkomst ergens in het Friese, 's morgens in de dienst, uitgejubeld, stem als een kanon. En dit was eventjes krachtpatserijen, met mijn God loop ik over, nou ja, doe maar. Je kunt het wel voordragen. In die samenkomst was ook een schipper. En die had een heel klein bootje, misschien 60 ton of zo, ik weet niet hoeveel. En die lag er pal tegenover. Dus die kon er gewoon uit de samenkomst een straat oversteken. En dan kon hij dus op zijn bootje stappen. En toen zei hij tegen die broeder die die tekst had geciteerd. Mijn God, loop ik over een muur. Spring ik over een muur. Ik zeg, ga je mee koffie drinken? Ik zal zijn naam maar niet noemen. Dus ja, dat is goed. Maar zo niet zo'n omweg, hè? Vanuit de gemeente straat over bijna. En dus de schipper liep na zijn bootje. En er lag zo'n loopplank van ongeveer 30, 35 centimeter breed. En dat lag van de wal zo op dat schip. Ik heb dat vaak gezien ook vroeger. En daar ging de schipper over. En dat ging dat zwiepte zo door. Die boog flink door. Maar toen moest hij, hè, die man. En hij durfde niet. Hij bleef maar op die wal staan. Hij durfde niet over die loopplank. Waarop de schipper stond op zijn bootje. Je moet gauw examen doen, Timen. Want dat was zijn naam. Je kunt wel roepen, met God spring ik over een muur. Maar zo'n klein loopplankje is al genoeg om je helemaal van je doel af te brengen. Je kunt niet alleen moet niet alleen wat roepen. Je moet het ook tonen. Nou, Abraham riep dat niet alleen toen hij daar stond, Genesis 15, maar hij toonde dat ook, zegt Jacobus. En dat tonen van Abrahams geloof vindt u in Genesis 22, ons hoofdstuk van vanavond. En dat is boeiend, heel boeiend. En God zei, en nu is het zover. Abraham had tenslotte toch een zoon gekregen, hij had het al geprobeerd met Sara in overleg, om iets te doen. En Isaac was, Ismaël was geboren. En dan zou je zeggen, nou ja, dan moet het maar via de route van Ismaël. Nee. En toen is Isaac geboren. En toen is Ismaël weggestuurd. Niemand was er nog, behalve die ene. Niemand. Neem nu uw zoon. Hij had er dus niet, zal maar zeggen, 12 waar hij 1 uit kiezen kon. Er was maar 1. En dat was de erfgenaam. Dat was zijn geliefde. Dat was zijn welgevallen. Isaac betekent ook nog lachen. Dat komt natuurlijk omdat Sara voor de geboorte lachte. Isaac lachen, vreugde. Die hele specifieke, die moet je nemen. Geen ander, geen alternatief. Die moet je nemen en die moet je gaan offeren. Op een van de bergen die ik je ga noemen. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Abraham heeft, voor zover de Bijbel heeft verteld, 3 keer een slechte nacht gehad waarschijnlijk. En is 3 keer in ieder geval, staat er in de Bijbel, 3 keer vroeg opgestaan. 1 keer toen hij Ismaël weg moest sturen, dat was best heftig, pijnlijk. 1 keer toen hij voor Sodom en Gomorra ging bidden, voor Lot. Dat is later in dit hoofdstuk. Sorry, dat was 19, dat is nog ook eerder. En nu hij dit moet doen met zijn zoon Isaac. En ik snap het. Zou je 1 oog dicht doen als dit de opdracht is? Nee. Dat kan niet. Hij heeft de zaak gereed gemaakt en God zegt, ik zal het je zelf tonen waar je naartoe moet. En ze zijn gegaan. Een aantal dagreizen, 2 dagreizen, getrokken in elk geval. En op de 3e dag, oh, stop, sta eens even stil. Toen kwamen ze bij de berg Moria. En u en ik, we kunnen terugkijken. En dat is soms wel makkelijk. Abraham moest vooruitkijken. Hij had geen idee waar hij naartoe moest. Alleen de Heer zei, ik zal het je wijzen. Ik maak het je duidelijk. Ik ben je navigatiesysteem, dus let op mij en dan kom je precies uit waar ik je wil hebben. En dat is heel merkwaardig. Dat is echt heel merkwaardig. Moria. De berg Moria. Golgotha, ik zal het nu maar direct zeggen, is een uitloper van de berg Moria. En Moria, dat is de berg waar David later in gesprek gaat met een engel over een plaag. Waar David uiteindelijk een altaar bouwt en waar vuur uit de hemel komt om het offer op dat altaar te verteren. Waarvan de Heer zegt, en dat is de plaats waar ik mijn naam wil doen wonen. De Heere God had gezegd tegen Mozes, ik wijs die plaats aan. Mozes wist het niet, nooit gezien. Niemand had die plaats ooit gezien. David pas krijgt de informatie over, dit is de plek waar ik mijn naam wil doen wonen. Dit is het, daar. Daar wil ik gediend worden. Dat heeft David dan ook gedaan vanaf dat moment. En daar heeft Salomo, dat begrijpt u, omdat David die dat stuk grond kocht. Daar heeft Salomo ook de tempel gebouwd. Daar precies. En het merkwaardige is, dat is exact dezelfde plaats als Genesis 22. Daar. Daar zijn in elk geval christenen en Mohammedanen, Rooms-Katholieken en protestanten en islamieten het over eens. Maar ook de Joden. Dus heel, zijn het op de meeste punten oneens. Nog steeds. En maar getak en ruzie gemaakt. Maar op dit punt zijn ze eenduidig. De Tempelberg. Als daar, ik ben 1 keer geweest in het heiligdom van de Mohammedanen. Toen dacht ik dat ik er ook wel naar binnen moest gaan. Ik heb het ook gedaan. Ik zou het niet weer doen, maar dat is daar toen wel gebeurd. Schoenen van de voeten. En dan kom je daar bij de rotsen uit. Toen heb ik toch gehuild. Ik denk, dit is toch de plek waar Abraham Isaac heeft gelegd. Dat zeggen zij. Dat zeggen de historici. Dat zeggen de Joden. Dat zeggen de Rooms-Katholieken. Dat zeggen de protestanten. Daarover zijn ze het echt eens, over die plek. Daar is het gebeurd. En nu voelt u dat deze geschiedenis, die de route aangeeft naar die plek, naar wat daar is gebeurd, essentieel is, heel belangrijk is. Kun je niet omheen. Niemand kan hier omheen. En daarom is het niet een stukje uit de geschiedenis van Abraham. Nee, het is een stuk uit de openbaring van Jezus Christus. De profetie is per saldo het getuigenis van onze Heer Jezus. Weet je wel? Het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Nu, Mozes zegt, de Heere God zal u een profeet verwekken, gelijk mij. Mozes noemt zichzelf dus profeet. Want anders kon hij niet zeggen, de Heere God zal u een profeet verwekken, gelijk mij. Mozes was profeet. Nu, wat is dan de profetie van Mozes? Het getuigenis van onze Heer Jezus. Vanaf het boek Genesis tot en met het boek Deuteronomium. Schitterend. En als u die sleutel een keer hebt, vertrouwt, Mozes is een profeet, Mozes heeft van hem gesproken. Daarom kan de Heer Jezus zeggen in het Nieuwe Testament, de schriften zijn het die van mij getuigen. Het zijn geen losse vlodders. Het is over hem. Het onderwerp. Hier hebt u zo'n schitterend stukje profetie met zo'n precisie, zo'n volmaakte duidelijkheid, dat het de plek is waar uiteindelijk de tempel zal staan in de toekomst. Dat gaat nog verder dan wat ik net zei. En dat zal geofferd worden in de toekomst, daar. En Golgotha is verbonden met die plek, alleen was dat net buiten de legerplaats. Zoals een offer van zonde en schuld buiten de legerplaats verbracht werd. Dat is de samenhang van deze dingen. En die is op zich uniek. Alleen al deze informatie maakt je nieuwsgierig, even draait. Maar wat heb ik dan altijd een beetje als een geschiedenisboekje gekeken naar dit verhaal. En zei, ja, klopt dat nu wel van God? Is God dan wel zo liefdevol? En gaan we dan discussiëren? Is het nou wel goed of is het niet goed? Of mag je dit wel in typologische zin uit? Mag je dit wel als een type zien, als een beeld, als een schilderij zien van de Heer Jezus? Je antwoord, ja, het kan niet anders. Je kunt niet anders. En als je dit negeert, dan mis je de clue. Al die gesprekken over typologie kent u niet, ik ook niet allemaal, een paar wel. Maar die hebben tot doel om u een Bijbel te geven als een geschiedenisboek, een soort handboek, waar je dan nog zelf van mag bepalen wat waardevol en wat niet waardevol is. Nou ja, dat is eigenlijk voor de dam. Als jouw geheugen of jouw verlangen of jouw interesse norm wordt, dan vergeet het dan maar. Hier vindt u dat schitterende van Abraham. Neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. En ga. Derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag die plaats in de verte. Zag die plaats in de verte. Waarom zou de Heer Jezus gezegd hebben in het Nieuwe Testament, spreek het over Abraham, maar Abraham heeft zich verheugd om mijn dag te zien. En hij heeft die gezien. Hier. Hier heb je de sleutel. Hier ziet u dat Abraham die plaats, de dag van hem, de dag van de Heer Jezus zag. En hij heeft die gezien. Het is één opsomming van mooiigheid. Van geweldige grootheid. Ik heb net Psalm 89 geciteerd. Dat Jahwe zegt, ik heb een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. De Heer Jezus zegt, en dat heb ik heel vaak geroepen op deze avonden hier, in Johannes 16, ze hebben me allemaal alleen gelaten en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. De Vader is met mij. Zo gaan die beiden samen. De Heer Jezus is niet alleen naar het kruis gegaan. Samen met de Vader. Samen zijn ze dat heilsplan gaan uitrollen. Maar dat betekende voor hem de dood. En dat is moeilijk voor ons. U en ik, als we heel eerlijk zijn, we zijn nooit niet gered, dat heb ik wel eens een paar keer gezegd, door wonderen van de Heer Jezus. Ik hoorde daar dat lied van, dat heb ik toen ook hier een keer verteld. We zijn niet gered omdat de jongeling van Nain uit de dood werd teruggebracht. We zijn niet gered omdat de Heer Jezus 5000 mensen spijzigde. We zijn niet gered omdat de Heer Jezus op het water liep. We zijn niet gered omdat er, ik weet niet hoeveel mensen genazen. We zijn niet gered omdat er herders waren in Bethlehem, of omdat er een ster was in Bethlehem, of omdat er engelen waren, of omdat ze daar gezongen hebben, omdat de wijzen uit het oosten daar kwamen. U bent niet gered door al die dingen. Waardoor dan wel? Door het kruis van de Heer Jezus. En dat is zo schokkend vandaag, want iedereen wil spektakel, iedereen wil wonderen. Er moet wat gebeuren, en er moeten tekenen, en er moeten duidelijke bewijzen. Nee, de Heer Jezus zelf vertelt van Lazarus, de arme Lazarus, als er iemand uit de doden zou opstaan, weet je wel, zegt die rijke man, laat dan Lazarus naar mijn broers gaan. Nou ja, ja, maar als er iemand uit de doden zal opstaan, zegt die rijke man, in de hel, notabene, of in het dodenrijk beter gezegd, dan zegt hij, ja, maar dan zullen ze beginnen. Nee, als ze naar Mozes niet luisteren, luisteren ze ook niet naar iemand die uit de doden zal opstaan. U bent niet gered door wonderen. Mensen worden ook niet getrokken door wonderen. Dat is niet zo. Dat denken ze, maar dat is niet waar. Alleen door het geloof in hem. Alleen door het kruis van de Heer Jezus. Alleen door het kruis van de Heer Jezus. Geen andere route. Dat is heel scherp. Dat is een beetje afbreuk misschien aan de algemene opinie. Van ja, maar dat moet wat gebeuren. Nou, dat moet niks. Dat is gebeurd. En het wonder is geweest. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Zo gaan ze op twee. Ziet u, ze gaan de berg op. Naar de berg Moria. Ik weet niet of je ooit de Tempelberg hebt beklommen. De meeste van ons misschien wel. Maakt niet uit. Het kan alsnog. U weet nu ook waarom die plek nu het breekpunt is. Nu. Politiek gezien. En ook wat de toekomst voor Israël betreft gezien. Nu. Die plek. Nu snapt u het. Waarom zouden ze zo druk maken om een paar vierkante meters. De Mohammedanen hebben nooit iets gehad met die tempelberg. Pas veel en veel later. Mohammed is immers na de sterven van de Jezus, een paar honderd jaar later pas gekomen. Die hebben toch niks gehad met vroeger? Niks, nul. Het is volkomen uit het verband getrokken. En nu gaat het om de tempelberg. Nu gaat het om de tempelberg. Nu gaat het om die plek. Daar gaat het over. Daar gaat de strijd over. En dat zeggen ze zelf ook. Dat is het cruciale. Waarom? Nou, omdat de duivel wil dat dat gebeuren, die plek, dat uit de geschiedenisboeken komt. Dat moet weg. Of anders gezegd, het kruis moet weg. Het offer van de Heer Jezus moet weg. Dat is het grote punt. En daarom is dit heel belangrijk. Ik hoop dat ik langzaam maar zeker bodem krijgen bij jou en bij mezelf ook. Om te zeggen, kijk, dit is veel meer dan een stukje historie. Het is geen verslag van een martelaar of zo. Daar hebben we er nog een aantal van. Maar dit is wat anders. Dit is bazaal, zoals dat heet. Basismateriaal. Ze gaan beide naar boven. De knechten blijven achter. Niemand is erbij. Niemand kan hier volgen. Niemand kan dit snappen. En ze gaan. En Isaac draagt het hout. En Abraham heeft mes en vuur. Ik hoop dat u het ziet. Ziet u hem dan gaan? Ik was al trots op mijn kleinzoon. Dat als hij een lied op mag geven. De allerkleinste van de kleinzoontjes. Van de kleinkinderen. Dat als hij een lied op mag geven. Hij loopt in Jeruzalem. Weet je wel? Dus dat is zijn liedje. Zingt hij zelf ook. Uit zijn hoofd. Zie hoe Jezus dan loopt in Jeruzalem. Met het kruis op zijn rug. Als hij dat opgeeft en meezingt, heb ik al een paar keer zitten janken in mezelf. Ik denk, hou vol, joh. Hou vol, Matthias, want zo heet hij. Hou vol. Zie je hoe hij hier loopt in Jeruzalem? Ja, toen nog niet, nu, toen nog niet. Maar later wel, precies daar, in die stad. Met het hout. En zie je hoe daar iemand loopt met mes en vuur? Hoe een heilige God zijn oordeel, zijn rechtvaardig oordeel, zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardige daden moed laten zien. Zo gaan ze beide samen. Isaac vraagt, waar is het lam dan? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Nou, dat moest Isaac me doen. Of hij het gesnapt heeft, waarschijnlijk niet. Maar ze gingen wel samen. Hij heeft zoveel vertrouwen in zijn vader gehad, dat hij met hem meeging. Hoe oud hij precies geweest is, niemand weet het. Ik laat het ook maar los. Maar hij was wel oud genoeg om dit te vragen. Om dit ook te constateren. God zal zichzelf. Weet u wat het wonder van Johannes de Doper is? Waarom is Johannes de grootste van alle profeten? Johannes de Doper. De Heer Jezus noemt hem zo. Waarom? Daar heb je hem. Zie je het lam Gods dat de zonde van de wereld weg. Zie je, God zal zichzelf. Daar zag je iemand die precies zei, dat is hem. Niet, er komt iemand die een keer dat is hem. Dat is de profetie van Johannes. Daarom is hij de grootste van alle profeten. Dit zijn prachtige dingen. Ze lopen samen naar boven. En Abraham heeft daar een altaar gebouwd. We lezen niet dat Isaac iets gezegd heeft daarboven, op die berg, op de top van het, niks. Ik weet ook niet wat hij had moeten zeggen, maar alleen moet het vreemd zijn, bar vreemd zijn geweest, dat hij op het altaar gebonden werd. Hout, van stenen een altaar gemaakt, en daar lig je dan. En hij neemt een mes. Wat zou je dan gedaan hebben? Nou, er ging een mes door Abraham zijn ziel. Dat kan ik in ieder geval zeggen, zonder even dat mes te voelen. Maar dat is zo abrupt, zo absurd, zo bijzonder ingrijpend. Dat kun je niet verwoorden. En daar zou het gebeuren. Zo gingen die beiden samen. Met z'n tweeën. Ze hadden niet een zwaard door Gods ziel, ik weet niet of ik dat zo zeg, maar door zijn gevoelens zijn gegaan toen hij zijn zoon zo lijden zag en zo zingt een lied. Ja, dit is heel erg geweest. Dat is het lijden. Lieve broeder en zuster, daar heeft de zoon zich willig op het hout laten binden. Gebonden. Isaac was ook gebonden. De Heer Jezus met handen en voeten gebonden. Spijkers, vast. Hij is daar geweest, de Heer Jezus. En God de Vader stond erbij. En voelde dit alsof het aan hemzelf voltrokken werd. En Isaac is gespaard gebleven. Want God vraagt geen mensenoffers van ons, van mensen, nooit. Daarom hebben de critici ook geen podium op te staan, want hij is niet geofferd, nog sterker. Hier is iets anders uit tevoorschijn gekomen. Er was ineens een ram in die verwarde struiken. God had dat zo geregeld. Dat tegen de rammetjes gezegd, nu moet allemaal die kant op fietsen. Sorry hoor, ik ben een beetje te cru, maar dat is gewoon zo. Daar. En ineens staat dat, een ram. En wordt in de plaats van Isaac geslacht en geofferd. En dan zegt Abraham, de Heere zal voorzien. Yahweh, Jireh. Daarom wordt nog steeds gezegd, op de berg des Heeren zal er in voorzien worden. Weet u waar het straks om gaat? Als de tempel van Ezechiël er staat, ik zeg het maar even tegen mensen die de lijn helemaal willen doortrekken. Dan zijn de zonen van Zadok daar bezig, op dat grote altaar. Met een enorme hoogte, hoger dan ooit. En daar zijn ze bezig. Met de vuurhaard, die heet dan Ariel, die vuur in het boek Ezechiël. En dan wordt het offer gebracht. Daar zijn ze bezig. De mensen staan van heinde ver toe te kijken. Op de berg des Heren is erin voorzien. Dat gaan ze dan zeggen. Wat een prachtig plaatje in het boek Ezechiël. Daar is het gebeurd, dat er een offer kwam. En dat offer is toen een ram geweest die daar in de verwarde struiken vastzat. Later was er voor de Heer Jezus geen alternatief. Hij was de enige die dat kon. De enige die zonder zonde was, de enige die geen last had van de zondige natuur, dat was hij. De enige, uniek, de enige geborene van de Vader, de unieke van de Vader. Niet de eerstgeborene ook, maar dan gaat het om, er zijn er nog meer van, maar hij is dan wel de eerste. Maar de enige geborene, dat is hij, de unieke. Er is er niet nog één van. Neem nu uw enige. Zo begon ons stukje. Uw enige die u lief hebt. Die unieke, die enige geborene. Daarom schrijft Johannes altijd over de Heer, altijd over de enige geborene zoon van de Vader. Vol van genade en van waarheid. Hier ziet u het in een beeld helemaal terugkomen. En dat maakt het onderwerp zo bijzonder. En waarom heb ik dat nu in dit kader geplaatst? Omdat het Nieuwe Testament zegt dat de bruidegom zich voor de bruid in de dood geeft. Zegt Efeze 5, 23, 24. Gods liefde is zo groot dat zijn eigen zoon in de dood gegeven is. De bruid mag weten dat de bruidegom zich zo heeft vernederd, zich zo heeft gegeven, zijn liefde zo heeft laten staan en laten gelden om die bruid te verwerven, Efeze 5. Man en vrouw, Christusgemeente. De bruidegom lag daar op het altaar. Weet u, de Heer Jezus heeft, dan zal ik de lijn doortrekken, u en mij een bijzondere plek beloofd. We zullen in het huis van de Vader komen. En we zullen daar zijn waar hij zelf is. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt, zegt de Heer Jezus in Johannes 17. En hij doet het. Maar u komt niet in het huis van de Vader als het kruis er niet geweest zou zijn. U ziet in Genesis 24, de volgende keer van deze serie, Isaak op de uitkijk staan om die bruid te verwelkomen. Maar u ziet eerst hier het kruis van de Heer Jezus. Eerst het kruis. Anders had er nooit, nooit zegen kunnen komen. En dat wordt een beetje verdoezeld. Ja, natuurlijk is die Heer Jezus gestorven. Er was een martelaar. Ze hebben hem naartoe gebracht. Zoals, weet ik veel wat voor mensen in het verleden martelaren hebben gepakt. Hebben onthoofd, hebben gemarteld. En ook weg hebben gestuurd. Duizenden zijn er omgebracht. In Noord-Korea nog. In China ook een hele tijd. In Oost-Europa ook een hele tijd. En weet ik veel wat voor geschiedenissen is dat allemaal teruggekomen. Nu, de Heer is niet een soort supermartelaar. Ik hoorde vandaag een uitzending van de KRO, Rooms-Katholieke Radio Omroep van vroeger. Het ging over Sint Valentijn. Ja, Valentijn daar, dat ging natuurlijk over. Ja, je moet het allemaal. En, nou, dan schrik je toch dat het een martelaar is geweest. Wist ik niet eens trouwens. Maar goed, dat komt er dan uit. Maar die is dus inderdaad onthoofd. Vanwege zijn geloof. In het jaar 197 na Christus, als ik het goed onthouden heb. Maar een martelaar. Maar ze zijn er zoveel van. Johannes de Doper dan. Ja. En Jacobus dan. Dus dat was de broer van Johannes. Niet de Jacobus die brief schreef. Dat is een broeder des Heren. Maar die Jacobus die onthoofd is. Was dus Jacobus en Johannes. Weet je wel, die zonen Boanerges. Die beide Zebedeërs als vader hadden. Die is ook al in de gevangenis. En Stefanus dan. Die is gestenigd al. Ook een martelaar. En duizenden na hen. Misschien hier is een martelaar. Ja, dat ook wel. Maar dat is het niet. Hij is niet een martelaar. En u bent niet eens verlost door zijn fysieke pijn. U bent niet verlost omdat hij spijkers door zijn handen kreeg. Of door zijn voeten. Of omdat hij een doornenkroon op zijn hoofd geslagen kreeg. U bent verlost omdat hij u mijn schuld voor God beleed als zijn schuld. Even heel precies. Want die misdadigers die naast hem hingen, links en rechts, die hebben precies dezelfde fysieke pijn gehad. Die hebben ook dat lijden precies gehad als hij. Maar dat is niet het unieke. Het unieke is dat daar een onschuldige, reine offer voor God kwam, die onze zonden kon boeten. En hij heeft jou en mijn zonden voor God beleden alsof het zijn zonden waren. Daardoor bent u gered. Daardoor bent u gered. Ook niet omdat u al uw zonden beleden hebt, maar dat weet u niet eens. U weet niet eens hoeveel. Een paar wel, maar lang niet alles. Maar u bent gered omdat hij dat deed. Hij heeft het beleden. En dat is de garantie dat u vrij uit mag gaan. In deze geschiedenis van Isaac en Abraham zie je dit allemaal terug. En daar is een plek, lieve broer en zus, waar God zal voorzien. En straks wordt gezegd, daar heeft God voorzien. Dat is gebeurd. Yahweh Jireh. Daar komt Jeruzalem vandaan. Jireh Shalom. Voorzien in vrede. Voorzien in vrede. Yahweh Jireh is hier. Maar Jireh, ook een stukje en dan Shalom erachter. Voorzien in vrede. Abraham en Isaac. Ze hebben hen zo kunnen volgen daar. En aan het eind van dat hoofdstuk vindt u een klein stukje geslachtsregister. Ik heb het bewust gelezen. U kunt wel zeggen, nou ja, dat hoort wel bij dat hoofdstuk, maar wat moet je daarmee? Nou, eigenlijk heb ik het al gezegd. Het is alsof direct na dit gebeuren Rebecca al gezien wordt. Ze was nog niet in beeld, dat moest nog komen. Sarah moest nog sterven en de knecht moest nog op pad. En die moest nog een hele lading met spulletjes meenemen om Rebecca te overtuigen dat die man toch wel heel erg bijzonder is. Maar hier ziet u het al, een heel klein stukje geslachtsregister. En ineens komt daar Rebecca al naar voren. Zoals direct na het kruis de gemeente, de vrouw van het lam, de bruid van het lam, al zichtbaar is geworden. En ik hoop dat u het pakt. En u mag mij verwijten dat allemaal inlegkunde is. Dat is het echt niet. Dat is het beslist niet. En ik wil u ook niet overtuigen. Dat zal de Heilige Geest wel doen. Maar als u hier ziet hoe Isaac samen met die vader, Abraham toen, die route ging naar die top, naar de berg. En daar een altaar stond. Gaat u dan niet begrijpen dat dit een beeld is van God de Vader, die met God de Zoon die route ging. Maar die zoon is de bruidegom. Dat blijkt uit Genesis 24, de bruidegom die op de uitkijk staat. Dat is het onderwerp van dan. Van die wacht op Rebecca. Maar Rebecca wordt hier al gezien. En die samenhang van dingen in één hoofdstuk in het oude boek Genesis is kostbaar. En dat moet u zich eigenlijk niet meer laten ontfutselen door critici, door historici, door mensen die zeggen, ja, maar dat moet je helemaal anders zien. Enfin, ga maar door. Maar ze hebben feitelijk het hele eerste stuk van de Bijbel eruit gescheurd. Daar zijn ze al lang kwijt. Al lang. Daar wordt ook niet meer over gepreekt, daar wordt niet meer over gepraat, dat is voorbij. Nu, en de eigenwijze leraren zeggen vandaag, we weten meer dan Paulus ooit geweten heeft. Nou, ga er maar aan staan. Het is me allemaal dierbaar, maar ik hoef dat niet te beoordelen. Maar waar het wel om gaat is, het mooie, het schitterende, de duidingen van de Heer Jezus, die worden weggepoetst. Daar gaat het om. Alles wat mooi is, wat te maken heeft met de Heer Jezus, dat moet weg. Dat moet eruit gescheurd. En als u nu ziet, hoe bijvoorbeeld in Israël, de Palestijnen het verknallen en het verknoeien en leugen gebruiken om de waarheid omtrent het land en de waarheid omtrent dat volk weg te poetsen, dat doen ze ook. Maar het is dezelfde bron, de duivel. Zo zie je hier dat de bijzondere dingen van de Heer Jezus weggeraapt, weggekaapt worden, zodat we er niet meer over praten. Nou, ik schaam me eigenlijk dat er zo weinig mensen nog iets snappen van de prachtige beelden uit het Oude Testament. En dit is er één van. Je zou het in moeten lijsten, vast moeten houden, op moeten hangen en zeggen, zo is mijn heiland, dat is hem, dat is de Heer Jezus. Ik heb diep respect voor Mozes die dit allemaal heeft opgeschreven. Maar Mozes moest nog geboren worden, dat is veel later. En hij heeft alles nageplozen, heeft al die verhalen, al die geschiedenissen waarschijnlijk door kleitabletten te sorteren. Maar laat maar los hoe. Hij is geweest en hij heeft deze dingen mogen sorteren. En hij heeft hier op schrift mogen stellen, omdat daarom is Mozes onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Dat weten we dat ook nu. Waarom? Nou, om dit te kunnen opschrijven. Want anderen konden niet schrijven. Daar wel. Dat is eigenlijk Gods voorzienigheid, Gods bemoeienis. En dat schitterende van Yahweh komt hierin naar voren. Ik ben blij met de Heer Jezus die zich zo naar boven liet brengen. Zo naar het altaar liet brengen. En hij die naar het altaar ging, dat is mijn bruidegom. Dat is die tegen mij zegt, ik heb jou zo lief dat ik mezelf voor jou in de dood wil geven. Dat ik voor jou alles, maar dan ook alles wil vereffenen om jou tot mijn bruid, tot mijn geliefde te maken. Daarom zegt Paulus, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Als ik het daarover heb, schitterend is het. Het is prachtig wat hij heeft gedaan, die bruidegom. En u en ik kennen die bruidegom als onze heiland, als onze verlosser, als onze Heer Jezus Christus. De bruidegom op het altaar. U ziet het. U ziet het gebeuren. En als u hem ziet op het kruis, weet u dat hij dat voor jou, voor mij, voor ons wilde doen. Om ons tot God te brengen. Om ons aan zich te verbinden voor altijd. Dat is de Heer Jezus. Gezegend is zijn naam. Amen. Vader, dank u wel voor dat prachtige stuk uit de Bijbel. Voor een prachtig hoofdstuk, Genesis 22. Voor iemand die samen met zijn vader zo naar boven ging. We willen u danken en eren voor uw zoon, de geliefde, de uitverkorene. En als dan Psalm 89 vele jaren later roept dat Yahweh een verbond heeft gesloten met zijn uitverkorene, dan begrijpen we dat. Er is overleg geweest. Er is een afspraak gemaakt. En die afspraak zijn ze ook nagekomen. Ze hebben niet geaarzeld om dat te doen. De Heer Jezus zei, en hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is. Dank u wel voor uw zoon, vader. Dank u wel voor de geliefde. Dank u wel voor uzelf, vader, voor uw liefde. Dat moet het voor u geweest zijn, uw zoon daar op het altaar, daar op dat kruis te zien. Er moet ook een steek door uw hart, door uw ziel zijn gegaan. Toen u dat zag, wat ze hem deden. Hem, de reine, de onberispelijke, de vlekkeloze. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uzelf. Amen.